Gemeente, ik doe u een enkele mededeling. Dinsdagavond om 7:30 vergadert de kerkenraad. En vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de eerste collecte voor de kerk. En de tweede voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 51ste psalm en daarvan het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen samen uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Beginnend bij vers 18 en dan tot het eind van dit hoofdstuk. En na de schriftlezing zingen we Zacharia's lofzang vers 1. Lof zij de God van Israël. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus, want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus.
Thank you.
Gemeente, wij lezen vanmorgen verder in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Lucas. En u vindt voor deze morgen de tekst voor de prediking in de versen 34 tot en met 37. Lucas 1, de versen 34 tot en met 37. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wij willen samen eerst om de zegen van de Heere bidden, gemeente. En dan doen wij tevens ook dankzegging en voorbeden. Om met de dankzegging te beginnen. In de afgelopen week is er een dochter geboren bij Jan Willem en Eline Baars. Broeder Danker Peeman mocht vrijdag uit het ziekenhuis thuiskomen. Voorbeden doen wij voor zuster Grinwis. Ze was in het ziekenhuis in verband met hartproblemen, mocht daarna alweer snel naar huis, was vorige week zondag ook nog in ons midden. En in de afgelopen week moest ze met een hersenbloeding in het ziekenhuis worden opgenomen. Gisteren moest heel onverwacht in het ziekenhuis, in het Sophia ziekenhuis in Rotterdam worden opgenomen, de kleine Thomas Wielhauer. Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de problemen is, maar het gaf wel reden tot zorg. Morgen moet naar het Icasia ziekenhuis in Rotterdam zuster van der Kooi, in verband met de problemen rond met haar heup. Dat zit niet goed, daar moet toch wat aan gedaan worden, als er nog wat aan gedaan kan worden. En wij doen ook voorbeden voor broeder Kooiman en de familie, omdat ze in de afgelopen week een broer verloren. Laten we samen bidden. Heere, wij willen samen uw heilig aangezicht zoeken in onze gebeden. En laten we dat dan doen in oprechtheid. Laten we dat doen in het besef van onze afhankelijkheid. En tevens ook in het besef van het feit dat wij tot u de hoge God spreken. Terwijl wij slechts nietige mensen zijn, zondige mensen, onwaardige mensen. Geef ons dan ook de rechte gestalte, Heere. Er wordt in de Bijbel gesproken over: laat ons met vrijmoedigheid toegaan. En kennelijk is die mogelijkheid aanwezig. Dat mensen, ondanks alles wat er in hun eigen leven is, wat hen aanklaagt en schuldig stelt, toch tot uw genadetroon kunnen toegaan en dat zelfs ook nog mogen doen met vrijmoedigheid. Maar dat is iets wat we niet aan onszelf kunnen ontlenen, Heere. Als wij nagaan hoe ons leven eruit ziet, dan ontbreekt ons elke vrijmoedigheid. Althans, die zou ons moeten ontbreken, maar in onze blindheid hebben we dat ook niet eens altijd in de gaten. Beseffen we dat niet eens altijd. En daarom, Heere, vrijmoedigheid is een gave, geschenk. Vrijmoedigheid komt bij u vandaan. Schenk ons die. En laat ons in dit vertrouwen tot u mogen naderen, Heere, dat u ondanks onze onwaardigheid en onze afmaking en onze ongerechtigheden en onze zonden toch nog niet met ons wilt doen naar wat wij waardig zijn, maar ons nog wilt aanschouwen in genade en in barmhartigheid. En dat kan dan tevens ook alleen maar onze hoop zijn. O God, zie ons aan in Christus. En bezoek ons om zijnentwil met uw heil, het heil dat hij heeft verworven. En bedien ons uit zijn volheid, opdat wij ontvangen mogen genade voor genade. Het is uw welbehagen, Heren, om genade te verheerlijken. En genade is het enige wat een zondaar redden kan. Laat het welbehagen des Heren dan vandaag gelukkiglijk voort mogen gaan door hem die als de hoogste profeet ons ook vandaag nog weer de volle raad Gods wil laten verkondigen. Heren, zo bidden wij u om uw onmisbare zegen over de prediking van het evangelie. Het evangelie van Advent, het evangelie van de komst van de Heer Jezus in deze wereld. Het evangelie van de verborgenheid der godzaligheid waarvan de schrift ons beleidt dat die groot is. En daar zullen we vanmorgen bij bepaald worden, Heren, bij de grote verborgenheid, bij het mysterie, God geopenbaard in het vlees. Dat heilige, dat uit u, zo zei de engel tegen Maria, geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden, uit een vrouw geboren en toch de zoon van God gebleven. Heren, verlicht ons oog dat van nature duister is en dat ook na ontvangen genade zo vaak nog verduisterd is. Schenk uw zegen in spreken en in luisteren. Geef de juiste woordkeus, ook bij en juist bij dit onderwerp. Laat menselijk inzicht de boodschap, de eerbiedige boodschap van de engel niet versomberen en verduisteren. Maar laat het woord van uw genade klinken, Heren. En laat het met respect behandeld en met respect ontvangen en overdacht worden. En wil ons nu ook weer, het is altijd nodig, bewaren voor alles wat Satan zou kunnen doen om de loop van uw woord te kunnen tegenstaan. En om de aandacht af te leiden. Misschien zelfs wel in een hele verkeerde richting te leiden. Want dat kan bij een onderwerp als dit. In een zondige richting zelfs. Heren, want zo zijn wij. Doortrokken van allerlei verdorvenheid. Als gevolg van de vuile bron van alle wanbedrijven. En die bron die staat op zondagmorgen niet stil. Maar daar welt op zondagmorgen in uw huis ook ongerechtigheid uit op. Heren, wilt ge het bedwingen en wilt gij ons allen onder beslag van uw heilig evangelie brengen en uw geest in ons midden heerlijk laten werken. Heren, zo bidden wij u om de vervulling van onze noden en die mogen dan weer verschillend zijn bij verschillenden in ons midden. De een zit hier op een andere manier dan de ander. De een zijn de omstandigheden van het leven van de een verschillen van de omstandigheden van het leven van de ander. Maar hoe we hier ook gekomen zijn en met wat voor zorgen of moeite of anderzijds vreugden en redenen tot dankbaarheid we hier zijn. We hebben allemaal dit ene nodig dat gij door woord en geest ons onderwijst in de dingen die ter zaligheid dienen. Wij bidden u, Heren, ook voor mensen met bijzondere noden. Dragen ze aan u op, Heren. Zojuist hebben we elkaar de namen genoemd van zuster Grinwis, die onverwacht nog weer naar het ziekenhuis moest, nu met een heel ander probleem. En dat is nog lang niet verholpen. Heren, als het ooit echt helemaal verholpen zal worden, en dat zal ook van u moeten komen, mogen we u daar eerbiedig om vragen. En tevens om onderwerping in deze weg, om genade om achter u aan te komen en om genade om haar weg op u de Heren te mogen wentelen. Denk aan haar en haar man. In deze periode waarin er nogal wat beproevingen zijn, Heren, laat u niet onbetuigd, maar geef dat de dingen ook nog zouden mogen meewerken ten goede. We bidden u ook voor het kleine jongetje van de familie Pieter en Trude Wielhouwer. Nog maar kort geleden mochten ze dat kind uit uw hand ontvangen. Een aantal weken geleden stonden ze hier met dit kindje ook bij het doopvond. En nu moesten ze het op het alleronverwachts naar het kinderziekenhuis in Rotterdam brengen. En het is nog niet duidelijk wat de problemen eigenlijk heeft veroorzaakt. Zou u daar licht over willen geven, heren? En zou u ook zicht willen geven bij degene die dit kind behandelen op de juiste behandelingswijze? Opdat zij mogen doen wat dit kind ten goede komt en wilt u zijn leven sparen? En wilt u in uw gunst voor dat jongetje zorgen? En de ouders met de zorgen die hun hart vervullen genadig voor uw rekening nemen. Laat ze bij u de toevlucht zoeken, heren. Bij u die de betere, de hoogste medicijnmeester bent. We bidden u ook voor zuster van der Kooi. U kent de weg die zij gaan moet. Ook een weg van veel zorgen, een weg van veel pijn. En ten gevolge daarvan moest ze opnieuw naar het ziekenhuis. Al zal ze er dan wellicht niet kunnen blijven. Of hoeven te blijven, maar wat er dan verder allemaal komen kan, heren. Zij weet het niet, wij weten het niet, het is u evenwel bekend. Zegen alles wat er voor haar gedaan wordt. En geef dat er inderdaad nog het een en ander voor haar gedaan zal kunnen worden. Haar ten goede. Maar laat ze in deze weg ook veel u nodig hebben, heren. En vooral ook uw genade mogen ervaren. Wij bidden u ook voor broeder Kooiman en zijn gezin en zijn familie. Nu ze onverwacht in de afgelopen week naar het kerkhof moesten met het lichaam van de oudste broer. Die zo onverwacht werd weggenomen. Heren, troost in die familiekring. En geef genade om ook deze dingen in uw kracht te verwerken. En mag uw zegen ervaren worden, heren, bij alle verliezen die wij hier op aarde lijden. We mogen u ook danken dat broeder Peeman uit het ziekenhuis thuis mocht komen. Er werd het een en ander gevonden waardoor zijn pijnen konden worden verlicht. Maar als er mogelijk dan later nog een operatie moet volgen, heren, wees hem dan ook in de weg die hij nu verder gaan moet van nabij en goed. Laat hij de dingen ook mogen ondervinden als komende uit uw hand, ook al zijn het beproevingen, maar mogen ze ook in zijn leven een gezegende vrucht en uitwerking hebben. We danken u ook voor het feit dat er bij Jan Willem en Eline Baas een dochtertje geboren mocht worden. Heren, u hebt het alles wel gemaakt. De bevalling mocht heel voorspoedig verlopen. Eline was ook al heel snel weer thuis. We danken u voor de zorgen die gij aan hen bewezen hebt. En wij bidden u, laat dit jonge kind in gezondheid mogen opgroeien. En wilt u genade schenken, ook aan haar ouders, dat ze dit kind mogen opvoeden in de vreze van uw naam. Er is heel veel wat zo'n klein kind nodig heeft, heren. Maar het heeft in bijzondere zin toch ook goede ouders nodig. Goede ouders, maar dan ook goed in de zin dat ze zelf het goede bij u de Heere zoeken. En dat ze het goede ook voor hun kinderen bij u de Heere zoeken. Het heil dat in Christus is, schenk dat daar. En laat de vreze des Heeren in dat gezin gezien en doorleefd mogen worden. Heren, wij bidden u om de vervulling van al onze noden. Zegen ons in uw gunst. We zijn samengekomen, heren, in alle rust, in dit kerkgebouw. We hebben aan de afgelopen week overigens kunnen constateren dat er in het kerkelijk leven in Nederland dingen gebeuren die velen dan tot blijdschap stemmen, maar het is de vraag wat voor blijdschap zal dat dan zijn, maar die anderen met grote droefheid en met verslagenheid hebben vervuld. Heren, het is bijzonder voor hen dat wij uw heilig aangezicht zoeken en dat we u bidden dat ge ze voorzichtigheid en wijsheid en alles wilt geven wat ze in deze voor hen zo trieste situatie nodig hebben. Bewaar voor al te menselijke beslissingen, maar geef dat in liefde tot uw woord en tot uw waarheid een weg gevonden mogen worden om de gemeente toch te mogen leiden in de grazige weide van uw woord. Heren, wij bidden van u dat u deze dingen, hoe krom het ook allemaal mogen zijn gegaan, toch nog tot een goed einde wilt doen brengen. Opdat we daarin toch iets mogen zien, dat gij uw kerk nog niet verlaten hebt. En dat gij nog doorgaat, ook in ons land, met het vergaderen van uw gemeente. En al gaat dat dan dwars door menselijke dwaasheden en duisternissen heen, het zal toch bestaan, Heren, dat werk van u. En ze zullen toch komen, degene die gij tot de zaligheid bestemd hebt. En ze zullen toch zich leren buigen voor de koning der koningen en de Heere der Heren. Heren, schenk in ons land datgene wat nodig is, opdat uw naam niet gelasterd en onteerd zal worden, maar veel eer gediend en geprezen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 139ste psalm, de versen 7, 8 en 9. 139, de versen 7, 8 en 9. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, en gij hebt wel niets uw oog weerhoudt. Thank you. Gemeente, wij lezen vanmorgen dus verder in die geschiedenis die ons vertelt van het bezoek van de engel Gabriël in Nazareth aan Maria, om haar aan te kondigen in naam van de Heere dat zij de moeder zou worden van de beloofde, van de zaligmaker. Die verschijning van Gabriël aan Maria en vooral ook de boodschap die hij gebracht heeft, heeft in het hart van Maria een veelheid van vragen opgeroepen. Dat kan eigenlijk ook niet anders. Hoe zou ze het hebben kunnen begrijpen wat de engel allemaal tot haar zei? Zulke dingen waren nog nooit tegen een mensenkind gezegd. Nog nooit had er een mensenkind op aarde zulke dingen gehoord. En van al die vragen die er in haar hart zijn, stelt ze er één. Hoe zal dat toch wezen? Hoe zal dat allemaal kunnen gebeuren? En dan met name toegespitst op het feit dat zij zwanger zal worden. Er zijn nog vele andere vragen te stellen en die zullen er ongetwijfeld ook geweest zijn. En Maria met haar bedachtzame geest, van haar lezen we immers in het volgende hoofdstuk van Lucas, dat zij juist die vrouw was die de dingen die ze hoort overlegt en bewaart in haar hart. Ze maakte dingen niet mee om ze daarna weer te vergeten en weer bezig te zijn terstond met andere zaken. Nee, wat zij meegemaakt heeft en wat ze gehoord heeft, dat blijft voorlopig in haar geest, dat blijft voorlopig in haar hart. Dat koestert ze ook, daar mediteert ze over. Vele van de vragen waar ze nu ook voor stelt, zal ze later ook nog wel gaan overleggen en de Heere zal haar daar ook wel meer licht over geven. Maar deze ene vraag zit haar het hoogste. Dat is voor haar het eerste waar ze aan denkt. Hoe zal dat wezen? Want ik heb toch geen man? Of beter gezegd, ze heeft natuurlijk wel een man met wie ze ondertrouwd is, Jozef, maar met wie ze nog niet getrouwd is. Ze is wel heel dicht bij het huwelijk. Ze zijn ook wel vast van plan om te trouwen. Dat is hun vaste voornemen. Die afspraken hebben ze al gemaakt. Die beloften hebben ze aan elkaar al gegeven. Maar zolang ze nog niet officieel met hem getrouwd is en met hem ook onder één dak woont en met hem hetzelfde bed deelt, heeft ze nog geen geslachtsgemeenschap met hem. Dat zegt ze met deze woorden, terwijl ik geen man beken, terwijl ik geen lichamelijk huwelijkscontact, huwelijksgemeenschap met hem heb. Dat had ze nog nooit eerder gehad met Jozef, al hield ze van hem en al hield hij van haar, en al waren ze voor elkaar bestemd, en al wisten ze ook dat ze voor elkaar bestemd waren. En ze is ook niet van plan die levensinstelling die ze tot nog toe gehad hebben te gaan veranderen. Want ze hebben er samen voor gekozen, in de vreze des Heren, om kuis en ingetogen te leven en niet vooruit te grijpen op die dingen die de Heere voor binnen het huwelijk bestemd heeft. U begrijpt, die vraag alleen al tekent Maria als een meisje dat van harte de Heere en de geboden des Heeren heeft leren liefkrijgen. Dit typeert haar onmiddellijk al als een jonge vrouw die begeert naar de wil des Heren te leven. Op alle terreinen van het leven. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Niet dat daar verdienste in ligt. Ach nee, wat zal een mens ooit kunnen verdienen, zolang het waar is dat onze gerechtigheden voor God ook nog onvolmaakt zijn en dat onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Dit is op zich ook al genade, dat ze zo de keus heeft mogen doen om zo te leven in afhankelijkheid van de Heere en in gehoorzaamheid aan de Heere. Maar het tekent haar wel als een godvruchtige jonge vrouw. En ze leeft in ieder geval niet bewust in zonde. Dan zou de Heere haar absoluut ook niet hebben willen gebruiken. Dan zou hij haar moederschoot niet hebben willen gebruiken voor de geboorte van zijn zoon. Maar er ligt nog meer in deze vraag. Hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken, maar wel, zo zei ik al, een man heb, althans een aanstaande man. Hoe zal ze zwanger worden, dat is één, maar ook hoe zal die man van wie ze houdt en met wie ze vaste plannen gemaakt heeft om tot een huwelijk te komen, hoe zal die man daarop reageren? Loopt ze dan niet allerlei risico's zo in één keer? Dan heeft ze gezocht naar een ingetogen, aan Gods wil gehoorzaam leven. En dan loopt ze nu toch het risico dat ze als een vrouw van lichte zeden bekend zal komen te staan. Met het risico dat Jozef haar niet langer wil. Dat hij er zal gaan verlaten. En dat er zo grote schande over Maria zal komen. Moet ze dan straks als een ongehuwde moeder door het leven? Denk over de schande die dat zeker in die tijd met zich meebracht, niet gering. Dat zou verschrikkelijk voor haar geweest zijn. En voor haar kind. Want wat voor naam krijgt haar kind daar dan door? Hoe zullen de mensen dan tegen dat kind aankijken? Begrijpt u die vraag van Maria? Maar laten we er tegelijkertijd, al begrijpen we de vraag van Maria, laten we er dan tegelijkertijd maar erg in hebben dat ze, als zij deze vraag stelt, ze dat op een hele andere manier doet en vanuit een hele andere instelling dan een vraag die we eerder in Lucas 1 beschreven vinden. De vraag van Zacharias. Want toen de engel Gabriel, dezelfde boodschapper dus, aan hem ook zo'n wonderlijke tijding bracht, eigenlijk nog niet eens zo wonderlijk als wat hier tegen Maria gezegd wordt, toen heeft Zacharias daar ook op gereageerd. Eigenlijk, als je het op het oppervlakkig bekijkt, lijkt het er nog heel veel op ook. Dan heeft hij zo ongeveer op dezelfde manier gereageerd. Hij vraagt een teken. Waarbij zal ik het weten? Maar als je het antwoord van de engel Gabriel op die vraag van Zacharias leest, dan blijkt wel dat de vraag van Zacharias op een totaal andere manier gesteld wordt. Vanuit ongelovigheid. En daarom krijgt hij wel een antwoord, maar dat antwoord is tegelijkertijd een oordeel. Gij zult stom zijn. Maar Maria krijgt geen antwoord dat een oordeel over haar inhoudt. God weet en de engel weet dat wat hier tegen haar gezegd wordt, zo'n grote spankracht van haar geloof vraagt, dat ze er wel degelijk ondersteuning bij nodig heeft. En als we dan gaan luisteren naar het antwoord dat de engel Gabriel op die vraag van Maria geeft, gemeente, dan komen we juist bij vers 35 op dat terrein aan waar ik een paar weken geleden eigenlijk al van gezegd heb dat dit eigenlijk de oorzaak zou kunnen zijn en blijven van grote aarzeling om over dit gedeelte van het woord van God te preken. Want juist in dat 35e vers, in dat antwoord dat de engel Gabriel geeft, wordt ons iets getoond van de verborgenheid, de grote verborgenheid der godzaligheid. En de engel spreekt daarover in menselijke woorden. Maar die menselijke woorden kunnen niet het eigenlijke vertolken. En die menselijke woorden, die zijn tegelijkertijd de woorden die op de grens van wat betamelijk is gezegd konden worden. En de engel Gabriël kon dat allemaal zondeloos doen. Die had geen enkele onzuivere gedachte in zijn geest toen hij deze woorden sprak. Maar het is bij ons mensen, gevallen zondaren als we zijn, bij wie alles van binnen zo bezoedeld en verdonkerd kan wezen, bijna onmogelijk om dezelfde woorden van de engel Gabriël alleen al na te spreken. Laat staan ze te exegetiseren. Eigenlijk zouden we moeten volstaan met alleen maar nog eens een keer dat 35e vers te lezen. En het daarbij maar te laten. Dat het zo, zoals God het heeft laten zeggen en zoals de Geest het heeft laten beschrijven, voor ons genoeg zou zijn. Om dan met eerbied dat grote mysterie, wat Paulus inderdaad aanduidt als de verborgenheid der godzaligheid, mysterie te laten. En de enige weg die een mens kan gaan met een stuk van Gods verborgenheid, dat is eerbiedige en gelovige aanbidding. God geopenbaard in het vlees. Maar laten we dan biddend in onszelf tot de Heere toch proberen wat de engel Gabriël hier gezegd heeft, wat duidelijk voor onze geest te plaatsen. Maria's vraag was: hoe kan ik nou zwanger worden zonder dat ik gemeenschap heb met een man? De engel antwoordt haar: God heeft andere mogelijkheden om een vrouw zwanger te laten worden dan de mogelijkheden die hij in de natuur gelegd heeft en die de normale gang voorafgaande aan een geboorte betekenen. God is niet uitsluitend gebonden aan datgene wat hij in zijn schepping heeft gecreëerd. Als er een kind in een moederlichaam moet ontstaan naar Gods besluit, dan kan de Heere daar ook de Heilige Geest in laten deelnemen. De Heilige Geest zal over u komen. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Hij gebruikt eigenlijk een beeld van een wolk. Daar zou je aan kunnen denken, zoals op een gegeven ogenblik een wolk iemand, bijvoorbeeld in het bergachtige gebied, in één keer helemaal kan omhullen. Of zoals de mist in één keer om je helemaal heen kan sluiten. Zo zal de Heilige Geest Maria als het ware omhullen. En hij zal dat goddelijke wonder in haar doen ontstaan. Niet, en ik zeg het ter volledigheidshalve maar bij, anders zouden we inderdaad nog weer de verkeerde kant uit kunnen gaan in ons denken. Niet dat de Heilige Geest de functie van een man overneemt. Er wordt niet gesproken van: hij zal dat kind in u verwekken. Dan zou hij nog de vader van de Heere Jezus hebben geweest. Nee, hij zal over u komen, u overschaduwen. En daarom wordt dat kind ook een heilige genoemd. De meeste mensen betrekken dat woord, dat hij een heilige genoemd wordt, op het feit dat hij de Zoon van God is. Nee, hij is de heilige omdat hij uit de Heilige Geest ontvangen is. Heilig omdat hij door de wijze waarop hij ontstaat in de schoot van Maria gevrijwaard blijft voor de besmetting met de erfzonde. Als hij ontvangen wordt, en daar ligt de uitzondering van meet af, dan wordt hij anders ontvangen dan dat wij ontvangen zijn. Wij zijn in ongerechtigheid ontvangen. Hij niet. Hij wordt zonder zonde geboren straks. En toen wij geboren werden, brachten we de zonde al met ons mee. En vandaar dat we belijden elke zondagavond en elke keer als we de 12 artikelen belijden, bij de ontvangenis van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. En als hij zo mens wordt, als een heilig, zondeloos kind, zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde, dan blijft hij tegelijkertijd God. Daarom zal hij ook de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Waarachtig mens. En tegelijkertijd rechtvaardig mens. En wonder boven wonder. Tegelijk waarachtig God. En ziet u, en ik wijs u daar maar weer eens een keer op, gemeente. Ziet u nu dat ook bij de incarnatie, bij de vleeswording van het woord, de drie enige God aan het werk zijn? Ziet u ook de plaats van de Heilige Geest in dit alles? Die er in de schepping bij was, de Geest God zweefde over de wateren. Die er bij de totstandkoming van de Bijbel bij is, alle schrift is door de Geest geademd. En die er ook bij was toen het in het lichaam van Maria de Zoon van God ontvangen werd. Zalig maken, ja zeker, je mag zeggen dat is speciaal het werk van de Heer Jezus. We zagen dat vorige week en daarom heet hij ook Jezus op Gods bevel. Zal hij Jezus heten, omdat hij Jezus zijn zal, zaligmaker van zonden. Maar anderzijds mag je met evenveel recht Bijbels recht zeggen dat zaligmaken een werk van de drie enige God is. De Vader zendt zijn Zoon in deze wereld. De Zoon komt in deze wereld, vrijwillig. Krachtens zijn eigen wilsbesluit. Het woord wordt vlees. En de Geest komt over Maria, overschaduwt haar. Het ganse verlossingswerk, dat is een werk van de drie enigen. En zonder de Heilige Geest zou er dus inderdaad ook geen verlossing zijn. En met deze eerbiedige en hele voorzichtige en zuivere woorden wordt het mysterie van de godzaligheid aangeduid. Verklaard, daar zijn geen woorden voor. Dat zou ons begrip toch te boven gaan. Je kunt het constateren op grond van dit 35e vers bijvoorbeeld, en op grond van andere plaatsen in het woord van God, dat we een zaligmaker hebben die waarachtig God en waarachtig mens is. En je kunt tot het uiterste van je menselijk vermogen ook nog gaan in het proberen te omschrijven van de verhouding tussen die twee naturen. Zoals de vroege kerk dat ook heeft gedaan en wel moest doen in de conflicten die omtrent de twee naturen van Christus waren ontstaan. En in de ketterijen die op dat terrein werden verkondigd. Waardoor de duivel ook toen al geprobeerd heeft ons van het zuivere evangelie af te voeren. Maar op een gegeven moment sta je echt aan de grens. En kun je echt niet anders doen dan op je knieën vallen en God aanbidden. En zeggen, Heere, wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dat hebt gij bereid en geopenbaard. Gemeente, ben u zo wel eens met het evangelie werkzaam geweest? En met de Heere Jezus? En met dat kind van Bethlehem? Wat is dat een andere manier van kerstfeest vieren dan de manier van kerstfeest vieren zoals je dat zoveel in de wereld ziet. Zo in aanbidding bij dat mysterie van de godzaligheid knielen. God geopenbaard in het vlees. Hier legt de engel tegelijkertijd de vinger bij nog wat anders, gemeente. Ik kom daar straks op terug, ik duid dat nu alleen maar even aan. Want als Jezus zo geboren wordt, ontvangen en geboren, dan betekent dat dat hij een echte zaligmaker is. Een zaligmaker die ook raad weet op die zonden die wij al hadden toen we in de wereld kwamen. De erfzonde. Ik zei, je komt daar straks nog wel even op terug. Als Gabriel deze dingen gezegd heeft, dan beseft hij nog eens des te meer dat dit voor Maria ook geen verklaring van alles is. En dat ze het nu eigenlijk nog niet weet. Ja, ze weet wel wat meer, maar ze weet en ze doorgrondt in ieder geval nog lang niet alles. Hoe zal ze dit dan ook ooit kunnen verwerken? En dan nog wel in der eentje. Want u begrijpt wel, misschien nu al, maar in ieder geval als de engel Gabriel straks weg is, dan zal Maria met de vraag komen te zitten, en hoe moet ik dat nou aan Jozef vertellen? Kan ik dat wel aan hem vertellen? Kan hij het wel geloven? Het is voor mij zo ongelooflijk. Hoe zal hij daarover oordelen? En als ze het Jozef niet vertellen kan, wie dan wel? Wie zal dit kunnen vatten? Zullen ze niet allemaal tegen haar zeggen, Maria, wat haal je nou in je hoofd? Wat heb je nou voor ideeën in je hoofd? Dat is toch absoluut onmogelijk? En hoe zal Maria dan helemaal alleen over voldoende geloof en geloofsversterking en geloofsondersteuning beschikken om dit allemaal te kunnen verwerken? Er is nog nooit in de hele geschiedenis van het menselijk geslacht van iemand zoveel geloof gevraagd als van Maria. Heeft ze dan geen ondersteuning nodig? Jazeker, en dat weet God. En daarom heeft God aan Gabriel ook opdracht gegeven om Maria een hint te geven. Hij vertelt haar van haar nicht, van Elisabeth. Familielid is ze van haar. En dan zegt de engel Gabriel, Maria, die Elisabeth, ze heeft zich wel een tijd lang verborgen nu. Ze heeft er niet over willen praten, ze heeft het voor de mensen verborgen gehouden. En je zult er dus ook nog wel niks van weten. Maar Elisabeth, die intussen de bijnaam gekregen had, de onvruchtbare. Want ja, zo zijn mensen nou weer, niet waar? Dan is er een vrouw die naar een kind verlangd heeft. En die iedere keer in haar verlangen teleurgesteld is. En die naarmate ze ouder werd, hoe langer hoe meer de moed ook moest gaan opgeven. En samen met haar man uit de gedachte moest gaan leven van wij zullen wel nooit kinderen krijgen. En die daar ook een stuk verdriet over gehad heeft. En die dan door de mensen nog genoemd wordt, hey, die onvruchtbare. Zo zijn de mensen. Alsof het niet pijnlijk genoeg was wat ze al te verwerken had. Maar deze Elisabeth, de onvruchtbare, daar is een wonder mee gebeurd. In haar ouderdom is die ook zwanger. Het wonder van Sara herhaalt zich in het leven van Elisabeth. Menselijk gesproken kon dat niet meer, dat weet Maria ook wel. Zo goed is ze wel op de hoogte van de situatie van haar familielid. Maar bij God, zo zegt de engel, zijn immers geen onmogelijkheden. En zonder dat de engel haar daar speciaal opdracht voor geeft, zonder dat hij haar dat zelfs maar adviseert, vertelt hij alleen maar van wat daar ergens in het bergland van Judea een heel stuk bij Nazareth vandaan gaande is. Maar het is een hint. Het is met de bedoeling dat Maria zal besluiten, dan moet ik daar naartoe. Want als zij ook het terrein is van Gods wonderlijke daden, dan zullen wij elkaar misschien in deze situatie kunnen begrijpen. En zo krijgt Maria, en daar vraagt ze niet om, Zacharias vroeg er om, eiste het eigenlijk in ongeloof. Maria vraagt er niet om, maar zij krijgt toch een teken. Een teken bij het woord dat ze gekregen heeft. Want de Heere weet wat maaksel wij zijn. En de Heere weet hoe nodig ze dit heeft. Laat ze dan maar naar Elisabeth gaan. En dan laat God in Elisabeth aan Maria zien dat bij de Heere echt geen enkel ding onmogelijk is. En ten overvloede benadrukt Gabriël dat dan ook nog eens een keer in het laatste vers van onze tekst. Zo heeft het al eerder geklonken. Zo heeft God het in de geschiedenis van Abraham en Sara al gezegd. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Hij is immers de schepper. En zijn macht is toch onbegrensde macht. En waar mensen geen weg meer weten. En waar echt ook geen weg meer is. En waar met alle kennis die we bezitten echt geen enkele oplossing meer te bedenken valt. Dan kan hij immers werken. En hoe vaak heeft hij het al niet gedaan. Hoe vaak, hoe vol is de geschiedenis van Israël er al niet van. Om inderdaad te bewijzen dat bij God geen ding onmogelijk is. Keer op keer verheerlijkt God zichzelf juist daarin. Dat hij doet wat niet kan en wat toch gebeurt. En ook in wat er met Maria gaat gebeuren, zal God dat bewijzen. Niet alleen in wat hij nu in haar tot stand doet komen. Maar ook in het feit dat hij het zelfs maar doen wil. Tot behoud van zondige mensen. Gemeente, laten we zoals we dat gewend zijn ook vanmorgen het woord van de tekst zoeken wat dichterbij te brengen. En een aantal lijnen te trekken die ons tot toepassing zouden kunnen zijn. Mag ik u dan eerst nog even opwijzen dat we in Maria een voorbeeld hebben van kuis en ingetogen leven. U herkent die woorden. Ik verzin ze niet zelf. Ze komen rechtstreeks uit de verklaring van onze catechismus bij het zevende gebod, zondag 41. Maria leefde kuis. Rein. Ook op seksueel gebied. En daarin bleek dat haar levenswandel doortrokken was van de vrezen des Heren. En zo staat ze hier getekend. En ik zou zeggen, zo staat ze hier getekend als een voorbeeld. Zo kan het dus ook. En zo hoort het dus ook. Want God wil. En zeker geldt dat van de christenen. Van de naam die de Heren dragen. De naam des Heren dragen. Aan hun voorhoofd. Zo wil de Heere dat ze leven, kuis en ingetogen. Hoe ligt dat onder ons? Nou, wordt het heel concreet, jongens en meisjes. Hoe ligt dat bij jullie? Als je op die leeftijd komt dat je naar iemand van het andere geslacht gaat kijken, naar een jongen of naar een meisje. En je krijgt omgang met elkaar, vriendschap. Je praat eens met elkaar en het wordt misschien wat meer dan vriendschap. Je voelt, vindt elkaar wel aardig. Je krijgt liefde voor elkaar. Je krijgt verkering. Hoe ver ga je dan in die verkeringstijd? Hoe ver ga je dan in je lichamelijke contacten? Het is de periode die aan het huwelijk vooraf gaat. En de Heere heeft in zijn woord duidelijk bepaalde afspraken gemaakt voor wat binnen het huwelijk hoort en hoort te blijven. En wat buiten het huwelijk als onreinheid en als hoererij wordt bestempeld. Leef je kuis. Bewaar je wat God bewaard wil hebben tot binnen het huwelijk. Ja, natuurlijk, de tijd waarin Maria leefde zal best in een hele hoop opzichten anders zijn geweest dan de tijd waarin wij leven. Ik weet dat zo niet hoe dat allemaal onder Israël was in die periode. Misschien was Maria helemaal geen uitzondering. Misschien waren er nog heel wat van meisjes van haar leeftijd, jonge vrouwen die op dezelfde manier leefden. Misschien niet altijd helemaal uit de vrezen des Heren, maar dan toch wel uit een zeker respect voor de wet des Heren. En voor respect van hun ouders en voor respect van de gewoonten die er in die tijd waren. En als het gewoonten zijn die op de Bijbel terugvoeren, wat is er dan mis mee? En ik weet heel goed dat wij in een tijd leven waarin mensen heel vrij met elkaar omgaan. Dat we in een tijd leven waarin er ook allerlei mogelijkheden zijn om zwangerschappen te voorkomen. Dat we in een tijd leven waarin het heel makkelijk is om te beschikken over de pil. Ik weet heel goed dat we leven in een tijd waarin de atmosfeer helemaal vervuld is van seks. En dat de remmen los zijn en dat iedereen het doet. Maar moet die mentaliteit ons infecteren? Zijn wij als christenen niet gebonden aan andere normen? Aan goddelijke normen? De vreze des Heren is in wezen niet anders dan in de tijd van Maria. Dat is altijd geweest. Het kwade te haten en het goede te verkiezen. En daar is zegen op te verwachten. Begeren we in de vreze des Heren te leven? En ik weet ook wel dat ik die vragen niet alleen maar aan jongens en meisjes hoef te stellen. Maar net zo goed aan hun ouders. En net zo goed aan iedereen. Begeren we echt in de vreze des Heren te leven? Is God, is zijn dienst, is zijn woord, is zijn wet ons echt lief geworden? Dierbaar? Hebben we, en laat dat dan de vraag zijn, hebben we ooit echt de goede keus mogen doen, gemeente? En ik vraag het u allen, echt de goede keus mogen doen om de Heere te zoeken en de Heere lief te hebben en in zijn wegen te wandelen, in oprechtheid des harten, met de bede dat God ons tot een leidsman zal willen wezen en dat de Heere ons zal willen bewaren voor alle kwade paden om ijverig in zijn wegen te gaan. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? En dat geldt van het meisje net zo goed als ze dat houden naar Gods woord. Laat het voorbeeld van Maria niet zomaar eventjes snel vervagen weer. God stelt haar aan ons ten voorbeeld. Het tweede. En ik zei u, ik kom daar straks nog even op terug. En nou gebruik ik weer een uitdrukking uit onze catechismus. Nu uit zondag 14. Zondag 14, vraag en antwoord 36. De toepassing op de belijdenis van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heer Jezus is. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en de geboorte van Christus? Wat nut levert u dat op? Hij is heilig ontvangen, heilig geboren. En wat heeft dat nou praktisch voor het geestelijk leven voor nuttigheid? Gemeente, toen u en ik op de wereld kwamen, toen kwamen wij en niemand kon dat aan ons zien. En toen we ergens in een wieg neergelegd werden of in een ledikantje of ik weet niet hoe dat in uw situatie geweest is. Toen kon niemand het onmiddellijk aan u zien dat u in zonde geboren en in ongerechtigheid ontvangen was. En we hebben er allemaal onschuldig uitgezien. En het zal voor onze ouders allemaal moeilijk geweest zijn om te geloven wat bij de doopsbediening toch iedere keer weer gezegd wordt, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we daar liggen in de wieg en dat we daar liggen op onder onze moeders armen als een kind des toorns die in het rijk van God niet kan komen tenzij hij opnieuw geboren is. Van begin af aan al schuldig. Van het begin af aan al. En laat ik het woord in al zijn zwaarte dan maar laten vallen. Verdoemelijk voor God. Geboren met die vuile bron van alle wanbedrijven. Maar al was het dan nog niet direct zichtbaar toen we in de wieg neergelegd werden. Het werd al gauw zichtbaar. En er zijn jonge kinderen bij wie je het al heel snel gaat merken dat er iets verkeerds in hen zit. Waardoor ze ongehoorzaam zijn. Waardoor ze dwars kunnen zijn. Waardoor ze liegen gaan. Waardoor ze allerlei kinderzonden gaan bedrijven. En dan wordt het al zichtbaar dat we niet deugen. En dat blijkt uit jouw leven ook al. Al ben je nog maar 5 of 6 jaar. Want je doet soms ook hele verkeerde dingen, of niet? Zeg eens eerlijk. En je moeder weet het ook wel. En je vader. We deugen niet. En nu moeten al onze zonden worden weggenomen. Zullen we voor God kunnen bestaan? Al onze zonden. Ook die zonde die je meebracht. Die erfzonde. Ook daar moet het bloed van de Heer Jezus overheen gelegd worden. Kan dat? Gemeente, overweegt u nu eens een keer waarom de Heer Jezus zo ter wereld kwam. Hij wordt de laatste Adam genoemd. Als hij dan toch net eender heet als Adam, waarom is hij dan niet net als Adam ook als een volwassen mens op de wereld gekomen? Had hij toch ook zaligmaker kunnen zijn? Dan had hij toch ook misschien wel direct kunnen gaan preken. Dan had hij in ieder geval direct ook al dat hele verlossingswerk kunnen gaan verrichten. Dan had hij als volwassen mens op de wereld gekomen toch ook naar het kruis kunnen gaan en uit het graf kunnen opstaan. Ja, maar hoe had het dan gezeten met die erfzonde? Moet hij dan niet dat verloren, dat verzondigde, dat verdorven mensenleven van alle kinderen van Adam van het allereerste begin af ook overgaan doen? Moet hij dan ook niet als kind op de wereld komen om te bewijzen dat hij ook als kind zonderloos leeft? En dat hij ook als kind de dadelijke gehoorzaamheid aan Gods heilige wet weet op te brengen? En zal hij dat kunnen, dan moet hij toch ook van meet af als een zondeloze op de wereld zijn verschenen. Dan kan hij toch niet komen met die vuile bron van alle wanbedrijven. Anders was er van zijn dadelijke gehoorzaamheid nooit iets terecht gekomen. En dan was hij een onvolmaakte zaligmaker geweest. Een zaligmaker die niets voor ons had kunnen doen. En vandaar dat onze catechismus op die vraag naar de nuttigheid van deze ontvangenis en geboorte van de middelaar kan zeggen dat hij nu echt onze middelaar is. En dat hij met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. Nu dit de weg van Christus is geweest, gemeente, nu kan ik mijn erfzonde ook kwijt. Nu kunnen die ook worden weggedaan. en gelegd onder het verzoenend bloed van Christus. Dat brengt mij tot de vraag, heb u er wel eens last van gehad? Wij zullen in ons leven toch moeten leren om onze zonden te leren kennen. Onze ongerechtigheden, onze grote ellende leren kennen. Daar hoort toch de erkentenis bij van ik heb gezondigd. Daar hoort toch de belijdenis bij van wat we kwaad gedaan hebben. Als het goed is elke dag in ons leven opnieuw. En als het echt goed is ook in alle oprechtheid. Ik wil mijn zonden die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Want dat is toch altijd nog de weg naar de vergeving. Niet om die zonde op die manier de vergeving te verdienen, maar omdat het God behaagt ze langs die weg te schenken. Maar hoort bij het belijden van je zonde en van het leed hebben over je zonde ook niet het belijden van je erfzonde en het leed hebben over je erfzonde? Wordt wel eens gezegd dat we in het paradijs moeten zijn. U bent niet in het paradijs geweest, zeggen ze wel eens tegen een dominee als die gepreekt heeft. Of het terecht is of niet, maar u kent die uitdrukking wel. Bedoeld is, je hebt de oorzaak niet eigenlijk gepeild van onze ellende. Maar zijn wij in onze persoonlijke beleving dan wel eens in het paradijs geweest? David was daar. We zongen met hem in het begin van deze kerkdienst. Het is niet alleen dit kwaad. Wat hij bedreven had met Batseba, wat hij bedreven had met Uria. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Verdriet, zielsverdriet, omdat je zo verdorven bent. En vanuit je verdorvenheid eigenlijk niks anders kunt doen dan nieuwe verdorvenheid voortbrengen. En als dat ingeleefd wordt, dan inderdaad is daar de vertroosting van de heilige ontvangenis en geboorte van de middelaar Jezus Christus. Dan is daar de vertroosting dat in de schoot van Maria dat heilig kind zich ontwikkelt tot op het moment dat het straks geboren kan worden. Heilig uit de Heilige Geest. Dan is er de vertroosting. En dan wil de Heere die ook toepassen aan het hart dat schrijend tot hem vlucht met de erkentenis van Augustinus. Heere, als ik al in zonde ontvangen en geboren ben, waar en wanneer was uw knecht dan ooit zonder schuld? Zo wil de Heere vertroosting schenken aan hen die tot God schrijen, ook vanwege de gebrokenheid van hun hart, omdat ze in zonden op de wereld kwamen. Christus heeft daar de oplossing die voor God bestaat, voor gevonden. En dan tenslotte, en dat is natuurlijk gebaseerd op dat laatste vers uit onze tekst, een tekst waar je ook afzonderlijk over zou kunnen preken en dan ook nog niet direct zomaar uitgepreekt ben. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Dat zei de engel Gabriel, dat bewijst hij door even naar Elisabeth te verwijzen. Dat geldt ook van Maria natuurlijk. Dat zegt de Heer Jezus straks ook tegen zijn discipelen in die geschiedenis van de rijke jongeling. U herkent dat wel, die jongen die zo dicht bij het koninkrijk was en die van de Heer Jezus te horen krijgt dat hij dan alles maar moet verkopen en dan Jezus volgen en bij wie dat nou net een beetje te veel gevraagd is en die bedroefd heen gaat. En de discipelen zijn er ook bedroefd om, want ze mochten hem wel. Zo iemand die met zo'n vraag naar Jezus komt, die hadden ze graag in hun kring opgenomen. Maar dan zien ze hem ook gaan En het vervult hun hart ook met droefheid. En ze zeggen tegen Jezus, als Jezus ook nog gezegd heeft, hoe bezwaarlijk zullen degenen die goed hebben ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Er kleeft zoveel slijk aan hun vingers. Aardslijk, wat ze naar beneden trekt. Dan zeggen de discipelen, maar heren, wie kan er dan zalig worden? En dan zegt Jezus hetzelfde eigenlijk. Bij de mensen kan dat ook niet. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. Is dat geen rijke evangelie, gemeente? Want wat zijn er in onmogelijkheden, nietwaar? Als je denkt aan het gestrenge recht van God, dat bevredigd moet worden, dat kunnen wij nooit. Als je denkt aan die berg van zonde, niet alleen maar erfzonde, maar ook de dadelijke zonde. Zonde die je alsmaar vermenigvuldigd hebt. Al die schuld die er is en die weg moet. Als je daaraan denkt, dan is het onmogelijk om zalig te worden. Als je denkt aan dat harde hart, dat je zelf niet kunt verbreken. Dat gesloten hart, dat je zelf niet kunt openen. En waar je het woord van God in kunt toelaten. Die onmogelijkheden waar een mens voor staat. Zodat hij niet weet hoe hij met God verzoend moet worden. En als hij het evangelie al hoort verkondigen, dan gelooft hij dat evangelie. Maar hij gelooft het eerder voor een ander dan voor zichzelf. Je loopt er vast mee. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was van ellend, ja, dan kan het alleen maar als de Heere dat woord waar maakt. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Want hij weet hoe hij dat harde hart verbreken moet. Hij weet hoe hij dat gesloten hart openen moet. Hij weet hoe die berg van zonde verdwijnen zal. Hij weet hoe dat gestrenge recht van God bevredigd moest worden. En hij heeft overal een oplossing voor gevonden. En daarom, gemeente, hoe u vanmorgen ook onder de prediking zit, en ik hoop dat er ook iets is van de getroffenheid en de verslagenheid dat wij tegen God gezondigd hebben. Want daar gaf het woord van God ons vanmorgen aanleiding toe. Om diep voor God te buigen in verootmoediging vanwege aangeboren en werkelijke zonden. En ze eerlijk ook voor God te belijden. Maar zelfs al zitten we zo in de kerk en al weten we geen weg, dan sluit ik de prediking af met u nogmaals te in herinnering te roepen dat woord van de engel. En toch is bij God geen ding onmogelijk. En voor de ergste van de ergsten. En voor de vuilsten van de vuilen. En voor de meest goddelozen onder ons. Die zichzelf ook zo leren kennen. Ook al is er in hun uiterlijke leven misschien niet eens zo heel veel waar de buitenwereld de vinger bij kan leggen en kan zeggen, moet je eens kijken. Maar het is maar hoe je het van binnen beleeft, nietwaar. En als je dan voor jezelf, voor God, geen gerechtigheid meer bezit. En als je voor Gods aangezicht alleen maar je schuldig kunt noemen. En inderdaad erkennen dat het niet deugt en nooit heeft gedeugd. Dan nog is er geen reden tot wanhoop. Vervoeg u bij hem, van wie gezegd wordt, en die het zo menigmaal bewezen heeft, en eigenlijk het altijd weer bewijst, in de redding van een zondaar. Hebt gij, o God, mijn pad gekend. Amen. Psalm 142, het tweede vers.
Thank you.
Laten wij samen de Heere danken. Heere, we danken u voor het evangelie van de heilige ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus. Het veroordeelt ons wel, Heere, dat dat zo moest. Maar het prijst uw grote genade dat het zo toch ging. En dat gij, Heere Jezus, het zo toch hebt gewild. En dat het zo toch is geschied. Want dat verkondigt ons de volkomenheid van het heil dat gij bereid hebt. En dat alleen al is een bewijs dat bij God geen ding onmogelijk is. En daarom hoeven we niet af te sluiten met wanhoop. Ook al zijn we in onze schuld neergezet. Ook zelfs in onze erfschuld. En toch hoeven we niet af te sluiten met wanhoop, want de deur gaat open. En het heil is bereid. En de Heere Jezus is, zo belijden we met onze catechismus, onze middelaar. En die is beschikbaar voor een ieder die zich met zijn zonden en ellende tot hem ter genezing wendt. En ze zullen komen van oosten en westen om in hem het heil hun hoogst geluk te beschouwen. Heere, zo gaat uw werk door. Laat het ook onder ons doorgaan. En laat het onder ons ook openbaar mogen komen. Ook in een godvruchtige wandel in de vrezen des Heren. Ook in het leven van onze jonge mensen. Ook in de manier waarop jongens en meisjes met elkaar omgaan. Ook in de manier waarop ze naar een huwelijk voortleven. Opdat het in het leven van ons en van onze kinderen zichtbaar mag worden, Heren, dat gij beslag gelegd hebt op ons geweten en op ons hart en op onze wil en op onze gevoelens en op heel ons bestaan. Onze begeerten, onze seksuele begeerten in kluis. En als gij daar beslag op legt, Heren, dan zal dat in de vrezen des Heren beleefd worden. Schenk uw genadige zegen, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.